Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ja, er komen van die mensen die dan echt hele goede ideeën voor je hebben of iets van je moet. En de enige reden waarom ze naar je toe komen is omdat je geld hebt of succes of wat dan ook. En die moet je zo...
Let's get some money. Welkom bij Geldzaken. De podcast waar geld spreekt en inspiratie leeft. En waar de financiële wereld tot leven komt. Van sparen tot beleggen, succesverhalen, regelrechte missers en de leukste gasten. Van experts, ondernemers tot Jan Modaal. Geldzaken heeft het allemaal. Wij zijn jullie hosts, Asa Karonwijnen en Nienke Noorden. En vandaag is de gast niemand minder dan... Michael van der Poppen.
Ja.
Jee.
Ja, ja. Yes, welkom Michael.
Dankjewel.
Voor de kijkers thuis ga ik eerst even wat achtergrondinformatie over jou vertellen. Michael van der Poppen, een veelgehoorde naam binnen de wereld van cryptocurrency en financiële markten. Bekend om zijn diepgaande analyses en inzichten in onder andere cryptovaluta, is Michael de oprichter van MN Trading. Een platform dat zich richt op het bieden van educatie, advies in de crypto- en aandelenmarkt. Met zijn expertise in cryptocurrency-analyses, macro-economie, handelsstrategieën en marktvoorspellingen heeft Michael zich onderscheiden als een invloedrijke en gerespecteerde stem in de community. We gaan vandaag dieper in op de rol van geld in Michaels leven en natuurlijk zijn visie op de toekomst van de markten.
Zit het goed zo?
Ah, hij is netjes, dankjewel.
Hij is netjes, toch hele mond vol.
Ja.
En we kennen jou al natuurlijk.
Ja, we kennen elkaar nu een jaar of 4, 5 al.
Ja, best lang.
Ja.
Best lang.
Heb je nog iets toe te voegen aan de intro? Hebben we nog iets gemist?
Nee, ik vind het wel grappig om altijd die intro te horen. Omdat, ja, wij heten nu MN Trading, maar dat is natuurlijk ook wel gewijzigd over de tijd.
Ik had ook eerst de oude naam. Toen dacht ik toch nog even checken. Dacht ik, oh wacht, het heet nu anders.
Ja, nee, het is inderdaad MN Trading.
Ja, mooi.
Daar gaan we sowieso straks nog dieper op in. We beginnen eigenlijk elke aflevering. Ik zeg elke aflevering, we hebben net één aflevering gehad.
Nummer twee.
Dit is de tweede. Maar we beginnen de aflevering eigenlijk met een goede ijsbreker en ook iets persoonlijks. En dat is dat we elkaar even vragen wat de laatste transactie in je bankieren-app is geweest. Als je het durft te delen in ieder geval. Als ik begin even met jou.
Ja, ik ben dus helemaal vergeten te kijken. Shit.
Ik heb ook geen idee.
Even inloggen snel. Uno momento.
Dat wordt dan even een leuke verrassing.
Ja.
Of het is weer zo'n hele saaie uitgave.
Ja, dat vorige week was die heel saai. Oh, kijk, die van mij is leuk.
Wat dan?
Plus 180 euro van de belastingdienst.
Nee, hey. Nou, dat maak ik nooit vaak mee. Nee. Sorry, maar ik heb nog nooit, echt bijna nog nooit iets teruggekregen van de belastingdienst.
Is mijn btw-aangifte. Gewoon lekker veel opgegeven.
Dus ik doe of wat verkeerd over het algemeen of... Ja.
Nou, dat was die van mij en jij niet.
Ik ga even kijken. Die van mij was gisteren 99 cent. Dat was de laatste transactie die op gegaan. Dat was naar Videoland.
Oh, ja.
En dat is echt een van de, denk ik, 5 streamingdiensten die ik momenteel heb.
Zonder van je geld.
Zonder van mijn geld.
Ik zeg niks.
Want wie heeft nou tijd om de hele tijd naar al die streamingdiensten te gaan kijken? Ik niet, maar dus daar moet ik ook echt even... Dat is een goede reminder trouwens dit. Dat moet ik aanpakken. Mm-hmm. Vertel, jij.
Ik heb mijn laatste transactie is schijnbaar dat ik 25 euro van mijn vriendin heb gehad voor iets wat verkocht is op Vinted. Dus...
Oh, jij hebt haar Vinted account.
Ja.
Oh, wat goed.
Ja, dat is mijn laatste.
Nou, doe je dat allebei actief via Vinted, zeg maar, spullen verkopen? Of is zij daar in de lead en dan gaat
het
geld?
Ja, ik geef het aan haar en dan regelt zij de boel.
Oh, ja. Dat is goed. Ja. Slim. Ja, ik heb het geprobeerd, Vinted. Maar het punt is een beetje, zeg maar, dat ik heb ADHD en het is uitstelgedrag over het algemeen, zoiets versturen. Dus dan verkoop ik iets. En ik vind het al heel veel pijn en moeite om dat spul überhaupt op te zetten. Mm-hmm. Dus ik snap dat jij het uitbesteedt, vind ik heel slim. Maar dan verkoop ik het en dan krijg je elke dag zo'n berichtje. Je mag het nog zoveel dagen versturen met de post. Nee. En denk ik, nou ja, zal wel. En dan uiteindelijk is het 5 dagen verder. Dan mag je dus niet meer versturen. Nee.
Dan gaat het geld ook terug. Dan is je geld weer weg.
Het is echt geen. Ik heb het geprobeerd. Ik heb alles verwijderd. Ik ga het gewoon niet meer doen. Ik breng het wel naar de kledingbak of zo.
Ik heb vroeger heel veel, toen ik ooit begon als ondernemer, heb ik op marktplaatsen tweedehands telefoons en zo gehandeld. En nieuwe telefoons. Echt, wanneer was het? 2009, 2010.
Die waren niet toevallig van de vrachtwagen gevallen.
Nee, dat waren gewoon allemaal oké telefoons. Dat was voordat de iPhone opkwam eigenlijk. Mm-hmm. Dus de iPhone 2, 3, dat was een beetje dat ik nog handelde erin. Dus ik gebruikte toen heel veel marktplaats. Maar nu heb ik zoiets van, ik hoef echt niet meer op die platformen te zitten.
Ja, dus je komt ook paar de gekste mensen heel tegen.
Ja. Laten we er niet over.
Nee. Ik denk dat het een mooi begin is over geld verdienen gesproken. Om maar af te trappen.
Ja, want we willen eigenlijk eerst een beetje jouw achtergrond, jouw opvoeding ook met geld bespreken. Welke rol speelt geld in jouw leven? Wat betekent het voor jou?
Die rol is heel erg groot. En toen ik hierheen ging, heb ik natuurlijk een beetje over nagedacht. Van joh, ja, wat is geld nou eigenlijk voor mij?
Ze zullen het vast over geld gaan hebben.
Ja, toevallig heet de podcast zo, dus dat zal wel. Ja. Geld is in die zin zo belangrijk voor me, omdat het heeft een soort vrijheid die ik graag zou willen nastreven. En dat betekent dus dat als je in arbeids- of in loondienst bent, dan heb je een geld en daarmee kan je je dingetjes doen in je leven. Mm-hmm. Alleen, ja, ik had altijd het idee dat ik graag de dingen wil doen wanneer ik het zelf graag wil doen en wat ik leuk vind om te doen. Dus vanaf jongs af aan ben ik eigenlijk al ondernemer geworden om vrijheid te kopen in die zin.
Ja.
De grap is dat als je eigenlijk ondernemer wordt, dat je zoveel meer barrières door moet om daadwerkelijk een hogere soort van reward te krijgen ervoor. Maar ik denk doordat ik het nu 16 jaar doe, denk ik dat nu de echte soort van persoonlijke groei er ook bij gaat komen en je die echte vrijheid kunt gaan ervaren.
Ja. Wat was jouw allereerste? Je zegt ik ben nu 16 jaar lang eigenlijk al aan het ondernemen. Hoe ben je daar ooit? Ja, heb je dat van huis uit meegekregen? Zijn je ouders bijvoorbeeld ook ondernemer? Of dacht je zelf gewoon op een goede dag? Ik wil nooit never in loondienst. Ik ga voor mezelf beginnen.
Nee, ik was nooit echt iemand. Nou, ik was wel altijd iemand die graag wilde ondernemen. Dus ik had mijn handeltjes en ik was vroeger al aan het handelen met elkaar. Dat komt van mijn moeders kant. Die was ook echt een handelaar. Mm-hmm. Die stond in de winkel en die vond dat hartstikke leuk. En mijn vader is super goed met getallen. Dus mm-hmm. Die is zeg maar echt intelligent daarin. En ik heb die twee eigenlijk gecombineerd. Dus ik had misschien nooit echt dat ik graag ondernemer wilde zijn. Behalve dat ik op een gegeven moment dacht, hey, ik wil graag wat anders doen dan in de supermarkt vakken vullen. Want ik zie daar gewoon niet de upside van om dat heel lang te blijven doen.
Nee.
En toen ben ik op mijn 14e een bedrijfje begonnen in nieuwe telefoons. En dat was eigenlijk heel erg leuk.
Dat heb je lang volgehouden?
Ik heb dat een jaar of 6 gedaan, denk ik.
Dat vind ik best lang.
5 denk ik. En toen ben ik, dat noemde ik Poppen Electronics.
Nice. Aan huis. Staat het ook nog op je LinkedIn?
Weet ik niet eens trouwens. Ik moet mijn LinkedIn nog updaten. Maar dat deed ik vanuit mijn ouders in huis.
Ja.
Had ik een webshop en dat ging toen best wel goed. Totdat de grote jongens kwamen en die namen de markt over. Ja. Dus de belsimpels van deze wereld.
Ja.
Ja, daar kom ik niet tegenop.
Nee.
Maar ja, dus eigenlijk, ik wilde op een gegeven moment wel echt die vrijheid. En ik was gewoon een soort van, ik vermaakte me niet op school. Ik vond het maar saai. Mm-hmm. En dat ging me redelijk makkelijk af. Dus ik wilde wat meer uitdaging daarin. En dat vond ik in ondernemen. Maar dat vond ik ook op een gegeven moment in mezelf helemaal uitleven. In het uitgaansleven. Ja, dat hoort er ook bij.
Mm-hmm.
Maar ja, ik wilde graag wat meer dan de standaard dingen.
Ja, dat begrijp ik helemaal. Ik ook wel in vinden hoor. En je zegt dat je vader goed was met nummertjes, maar ben je ook door je vader opgevoed? Hoe ben je financieel opgevoed eigenlijk? Werd er veel vanuit huis meegegeven over hoe je met geld om moet gaan?
Nou, ja en nee. Mijn vader is altijd heel erg gedisciplineerd als het gaat over geld. Dus hij heeft zijn eigen huishoudboekje en alles echt volledig opschrijven en doen.
Old school gewoon.
Echt heel old school, heel klassiek in die zin. Maar dat komt omdat die generatie eigenlijk komt uit een periode waarbij je heel lang blijft zitten bij een werkgever.
Ja.
en je eigenlijk veilig waant als je dat hebt.
En een pensioen opbouwt.
Ja. Nou ja, dat had ik niet echt aan het begin, denk ik. Mm-hmm. Maar ik was meer mijn moeder die de soort van uitdagingen opzocht. En ja, voor de rest hebben we het eigenlijk thuis niet heel veel over geld gehad. Dus ik had wel dat, die als handvatten had ik meegenomen. Alleen ja, toen ik begon met ondernemen, ik kreeg een zakje geld van mijn ouders. En ik heb gelijk alles uitgegeven om telefoons te kopen. En zij keken me echt aan, wat ben je aan het doen?
Ja.
Dus dat moet je denk ik gaandeweg leren.
Maar het was geen taboe, er werd wel over gesproken? Of?
Ja, ja, er werd wel over gesproken. En, alleen het is wel lastig, denk ik, om als ondernemende kind niet uit een familie te komen die dat wel doet. Mm-hmm. Om daar echt een soort van klankbord in te kunnen vinden. Dus andere aspecten kon ik wel heel veel in vinden. Alleen echt het ondernemersstuk heb ik moeten leren van mezelf en vanuit de mensen die ik daarbij gevonden heb door de jaren heen.
Maar hebben je ouders je daar wel altijd in gesteund, dus in het ondernemerschap?
In eerste instantie niet.
Oké. Okay.
Ik dacht, dus, daar heb ik heel erg
werk veilig. En,
ja, en op een gegeven moment zei ik nog van, ja, ik stop met mijn studie of ik wilde met mijn studie stoppen. Dat was al later toen ik begon met crypto. En nou, die hebben ze er echt doorheen gehamerd dat ik in ieder geval mijn bachelor wel af ging maken. Toen dacht ik, nou oké, is goed, ik ga mijn bachelor afmaken. Maar ik heb wat met mijn studie wel wat vaker van die gekke keuzes gemaakt. Maar deze heb ik afgemaakt.
Wat was dat? Welke studie was dat?
Economie. Okay. De bachelor economie. Alleen daarvoor had ik mijn telefoons in 2008, 2009. En ik ging toen vervolgens studeren. En ik dacht dat het een goed idee was om maar gewoon HBO te gaan doen. Ik kom van mijn gymnasium af. Ik heb wat te nemen afgerond. Ik heb ook daar een switch gemaakt. En ik
je had vond het dat Latijn en Grieks maar niks.
Nee, ik had ooit als doel om mijn pa eigenlijk te kunnen soort van verslaan.
Ja.
Want die was gestopt in de vijfde met gymnasium. En puntje bepaald, ben ik ook gestopt in de vijfde met gymnasium. Want ik trok het echt niet meer.
Zo vader, zo zoon. Dus. Ja. Mooi.
En toen dacht ik, toen had ik mijn bedrijf en ik verdiende daar leuk geld mee. Toen dacht ik, nou weet je, het heeft wel zin om HBO, Small Business en Retail Management te gaan doen. Nou, daar ben ik na een jaar wel echt op teruggekomen. Want één, de financiële crisis gebeurde. Het was 2010, 2011, dus dat ging kapot. Mm-hmm. Mijn bedrijf liep niet meer zo goed. En ik dacht, ja, wat ben ik met mijn hersenen nou aan het doen? En toen ben ik de universiteit gaan volgen. Alleen daar heb ik vervolgens 7 jaar over mijn bachelor gedaan, omdat crypto tussendoor kwam. Maar ik heb hem wel afgerond. Dus nee, dat hebben ze wel.
Dat hebben ze er wel doorheen kunnen duwen. Wel.
Ja, kijk, ze zijn gewoon heel klassiek en dat vind ik prima. Alleen daar zijn ze heel goed in en daar probeer je dan een soort van de weg in te vinden. Alleen.
En hebben ze dan ook bepaalde waarden meegegeven aan jou? Of lessen eigenlijk? Je zegt, ze zijn heel klassiek. Heb je dat overgenomen?
Nou ja, crypto was wel echt een taboe. Het
is niet klassiek, nee.
Nee, het is sparen. En sowieso, zij zijn van huis uit niet echt iemand die belegt.
Nee.
Dus dat was al wel tricky in die zin. Terwijl ik natuurlijk vanuit heel veel risico denk, is dat precies het tegenovergestelde. En daar merk je dan vervolgens wel in de gesprekken gewoon van ja, maar wat doe je dan? En hoe doe je dat dan? En moeten wij dat dan ook doen? En is het allemaal eng? En dat is iets wat denk ik ook bij die generatie hoort. Die generatie is denk ik in mijn ogen, inclusief mijn ouders, vooral heel erg op sparen gefocust.
Ja.
Dat is altijd. Ik kreeg dat natuurlijk ook tijdens de schooltijd, kreeg ik gewoon mee. Ja, sparen is veilig.
Buffer opbouwen, zorg dat je pensioen in orde is, inderdaad.
Je kreeg ook flink wat op je spaarrekening vroeger natuurlijk.
Ja, dat is nu niet meer zo, nee.
Nu wel beetje, iets beter dan 2 jaar geleden. Maar dat was toen natuurlijk het ding. En ja, dan kun je je ook gaan afvragen of educatie wel de goede weg heeft ingeslagen. Maar zij waren vanuit die opvatting, huis kopen, sparen. En als je dan precies het tegenovergestelde doet, dan geeft dat nog wel wat mooie gesprekken.
Ja,
ben ik al wat de reuring in de tent, kan me voorstellen. Want toen jij, zit natuurlijk nu echt in die crypto-wereld, hebben zij ooit zelf dan gezegd van, goh, we willen eigenlijk er toch wel iets meer van weten. Of nou ja, misschien zelf toch ook wel iets mee doen. Toch nieuwsgierigheid van hun kant? Of was het echt helemaal van, nou, leuk voor jou, jongen, maar hier hoeven wij
blijven blijven sparen met het kasboekje.
Precies.
Ja. Nou ja, in de basis, zij hadden in het begin gelijk. Ik begon in crypto in 2017. En ik weet nog dat ik met kerst 2017 tegen ze zei, vanaf 1 januari ga ik fulltime crypto. Het ging allemaal goed. Nou, voor de mensen die wat meer in de cryptomarkt zitten, die weten dat de piek precies toen was.
Ja.
Dus ik kreeg 2 jaar dat ik echt hard moest buffelen om het te overleven.
Yeah.
Toen moesten ze er niks van hebben. En toen ze zagen dat het weer goed ging, toen kwam er een moment van, moeten wij dan niet wat mee gaan doen? Dus zij hebben destijds nog wat geld geïnvesteerd op mijn advies. Dus er kwam wel wat meer beweging in en het heeft wat meer fundament nodig.
Mm-hmm. Bij veel mensen natuurlijk.
Tuurlijk, ja. En dat is natuurlijk nu met het laatste nieuws helpt dat een heel handje.
Ja.
Maar je ziet dat er zijn wat meer drempels. Omdat het mensen die wat ouder zijn, die hebben een bepaald gedrag wat vast zit.
Ja.
Vast zit in die zin, dat het is hun aangeleerd. Mm-hmm. Dus om daarvan af te stappen, heeft dat heel veel effort nodig.
Ja, en zijn van nature natuurlijk wat meer risico-avers.
Ja, en begin maar bij zo'n oude generatie überhaupt met uitleggen wat crypto eigenlijk is. Ja,
dat
is eigenlijk al bijna onbegonnen werk, toch? Ja.
Ja. Ja, dat is. Laten we het dan maar inderdaad alleen maar met Bitcoin houden. Want als het dan een laagje verder gaat, dan wordt het al echt heel erg moeilijk. Ja. Bitcoin kan je nog wel enigszins uitleggen. En dan als het over Ethereum gaat of zo, dan wordt het al wordt het heel moeilijk.
Ja.
Dat is op zich ook wel logisch, want het gaat zo snel.
Ja, want je bent daar dus zo langzaam een beetje zo ingerold. Heeft dit de kijk gewoon op geld überhaupt, sinds je in die wereld begeeft, ook veranderd?
Als in dat ik in crypto zit nu?
Ja. Ik bedoel, staat natuurlijk bekend als een wereld waar je snel geld kan verdienen, maar ook heel snel geld kan verliezen als je niet goed oplet.
Klopt.
Doet dat iets met
jouw kijk op geld?
Gewoon, ja, geld aan zich.
Ik denk dat als je in deze markt je begeeft, en dit wordt nu mijn derde keer dat we zo'n cyclus doorheen gaan, ik denk dat je op een gegeven moment gewoon het besef van geld gaat verliezen. En dat hoor je best wel veel. En dat had ik zelf ook een tijdje, dat als het op je crypto-account staat, dan is het een soort van dummy geld. Mm-hmm. Dus dan daalt het niet totdat het op je bankrekening staat. Dus je gaat de waarde van geld verliezen in eerste instantie. En je denkt dat het maar gewoon een spelletje is. En op een gegeven moment verandert dat wel richting dat je steeds meer juist het besef van Bitcoin en van geld steeds beter gaat zien. Dus je gaat een beetje de link leggen van Bitcoin in het monetaire systeem en wat Bitcoin voor toevoeging kan zijn op wat geld op dit moment is. Nou, we hadden natuurlijk een periode van hele hoge inflaties. Nou, daar zitten we in principe nog steeds in. En dan de waarde van geld wordt steeds minder in die zin.
Mm-hmm.
Dus je besef verandert en je gaat steeds meer begrijpen dat als je op een bepaalde manier investeert, dat je langer daar veel meer plezier van kunt hebben. Dus ook langer kunt gaan plannen met de dingen die je wilt gaan doen.
Ja, dus je krijgt wel wat meer lange termijn visie nu.
Ja, ik denk dat het gewoon volwassen wordt en dat je zelf volwassen wordt.
Ja.
Ja, als je in eerste instantie gewoon een cyclus doorheen gaat, dan kan alles. Ja, dan wordt het heel erg leuk. Totdat je een keer heel hard op je plaat gaat. En dan kom je weer, dan ga je weer staan en dan wordt het allemaal wel weer wat makkelijker. Alleen je groeit als persoon er doorheen, denk ik.
Ja, het klinkt echt wel als een best wel emotionele en mentale achtbaan. Je hebt natuurlijk best veel roem en beroemdheid en geld de afgelopen jaren. Hoe heb je dat ervaren?
Nou ja, ik word grijs. Ik denk dat
in een rap tempo nu?
Ik zie het nu voor het eerst in de spiegel van de auto. Dus dan
mooi, top.
Ik stuurde gisteren nog een appje naar mijn vriendin. Ik zeg, ik word grijs. Ja, schat, dat weet ik al.
Dat heeft ze wel gezien.
Ik denk dat omdat je het is een rollercoaster, het is een achtbaan mentaal. En dat gaat dan over het beheren van al dat geld voor jezelf. Maar het gaat ook over de mensen die anders om je heen gaan doen. Ja. De mensen waar je bij terechtkomt. En het is op zoveel niveaus is het een achtbaan. Het voordeel daarvan is wel dat je ik ben nu 7 jaar bezig door mijn derde cyclus.
Ja.
Als je in de aandelenmarkt zit of in goudmarkt, dan heb je 80 jaar nodig, wil je dat een keer meemaken. Dus vanuit daar heb je heel veel ervaring van het psychologische aspect van de markt. En die kan je dan vervolgens in gaan zetten op andere gebieden.
Ja.
En net zei je ook inderdaad, de mensen om je heen gaan eigenlijk ook een soort van anders om je heen bewegen. Op momenten dat het goed gaat, kan ik me zo voorstellen dat dat anders is dan momenten dat het minder goed gaat. Wat zijn de dingen die je daarvan hebt gemerkt, maar ook bovenal van hebt geleerd?
Nou, ik heb wel meegekregen dat op het moment dat het goed gaat, dat er ineens heel veel vrienden zijn.
Ja.
En op het moment dat het slecht gaat, dan zie je ze niet.
Ja.
Dat had ik in. Ja, kijk, als je dus niet een hele grote groep mensen om je heen hebt, in het begin, dan ga je daardoor verkeerde beslissingen in nemen op het moment dat het goed gaat. En dat kost je heel veel geld.
Mm-hmm.
En het goede nieuws is, je moet het gewoon gaan doen. En als je het doet, dan leer je daarvan. En dan weet je hoe je het de volgende keer anders moet doen.
Ja.
Dus ik denk dat als je door zo'n rollercoaster heen gaat en je maakt een aantal van die foute beslissingen, dat je dan begint te begrijpen dat je gewoon hele fijne, lieve mensen om je heen nodig hebt. En dat is je kracht.
Ja. En wat bedoel je precies met foute beslissingen?
Ja, er komen van die mensen die dan echt hele goede ideeën voor je hebben of iets van je moet. En de enige reden waarom ze naar je toe komen is omdat je geld hebt of succes of wat dan ook. En die moet je zo ver mogelijk van je afduwen.
Ja.
Vanaf 2017 tot aan nu, wat is je allergrootste les geweest?
Volg je intuïtie, denk ik.
Oké.
Ik denk dat dat, ik denk dat voor mij de belangrijkste les is geweest waar ik altijd aan vast moet houden, is mijn eigen weg volgen. En op het moment dat je wat zwakker wordt, denk ik dat je je heel veel laat leiden door externe factoren.
Mm-hmm.
En dat heeft te maken met wat je qua ondernemer doet. Maar dat heeft ook te maken met je partners, met je relaties die je met überhaupt iedereen hebt.
Mm-hmm.
Ik denk dat als jij niet lekker in je vel zit en je moet grote beslissingen nemen, ga je andere beslissingen nemen dan wanneer je wel goed in je vel zit, omdat je dan veel rustiger kunt nadenken.
Ja.
En voordat je een verkeerde beslissing neemt en je maakt die en je moet dan weer gaan repareren, ben je weer zoveel verder.
Ja, en dat in die volatiele markt.
Ja, en dat moet je eigenlijk los van elkaar zien. Want als je zelf niet goed in je vel zit en je gaat dus verkeerde beslissingen nemen, ga je dat dus ook doen met het handelen. En als jij verkeerde beslissingen voor jezelf neemt, ga je dus ook verkeerde beslissingen voor het bedrijf nemen. Zo gaat het op die manier eigenlijk verder. Dus ja, ik denk dat je intuïtie volgen en daar heel dichtbij blijven altijd de kracht is om verder te komen.
Ja.
Want dat is ook waardoor je hier nu bent gekomen. Ja. Dus dat moet de essentie zijn van alle keuzes die je maakt.
Je hebt nu een MN Trading, heet het volgens mij officieel.
Klopt.
Een bedrijf in de consultancy en ook educatie.
Mm-hmm.
Het is natuurlijk echt een hele aparte tak van sport. In ieder geval heel, ik kan me zo voorstellen dat met een bedrijf in deze hoek, wat zijn de grootste uitdagingen waar je tegenaan loopt?
Ik denk dat de grootste uitdaging is dat je crypto behapbaar, transparant en makkelijk te begrijpen wilt maken voor mensen.
Mm-hmm.
Dus wat wij heel veel zien bij de klanten zijn dat vaak oudere klanten die toch denken van ja, wat moet ik in deze markt? Mm-hmm. Het is zoveel.
Ik wil hier wel iets mee, maar hoe?
Ja, exact. Mm. Dus die willen eigenlijk ontzorgd worden.
Ja.
En ik denk dat ontzorgen is, als ik naar persoonlijk kijk, ik zit al 7 jaar in de markt en die mensen stappen er net in. Dus ik moet proberen die brug te slaan van oké, uitleggen op hun niveau als het ware wat crypto kan doen of wat wij aan het doen zijn. Nou, ik merkte daar nog wel wat uitdagingen in, omdat je zit er zo diep in, dan wordt het soms misschien te ver. Maar die mensen willen heel graag ontzorgd worden in de zin van, ik heb een vraagstuk vanuit mezelf dat ik geld heb, alleen ik weet niet zo goed hoe ik het moet investeren. Er zijn hogere niveaus van inflatie. Ik vertrouw de aandelenmarkt niet of ik wil niet meer sparen. Ik hoor dat crypto het goed kan gaan doen.
Mm-hmm.
Maar hoe?
Ja.
En daar zijn wij dan voor. Dus wij assisteren eigenlijk op alle gebieden.
Ja.
En dat is het investeringsstuk, dus de portfolio opbouw. En dat naar jouw eigen persoonlijke voorkeuren opbouwen. Maar dat kan ook zijn, ja, hoe ga ik dat dan vervolgens aankopen?
Mm-hmm.
Welke partijen kan ik vertrouwen hierin? Want ja, er vallen veel partijen om.
Ja.
Dus dat zijn allemaal verschillende dingen die belangrijk zijn.
Ja, en daar zeg je natuurlijk wel iets wat. Er zijn heel veel partijen inderdaad die toch wel slecht dan in het nieuws komen. Hoe zorg je ervoor dat je echt dat vertrouwen wel ook bij je klanten weten over te brengen?
Mag ik onderbreken?
Ja, sorry, ik zit echt
maar een vraag. Ik wil hier wel op ingaan, want dit is ook iets wat ik me bedacht.
Ja.
Je hebt natuurlijk,
dat is best wel een
uitdaging. Heb ook wel eens een stukje YouTube-video's gekeken en er zijn zoveel mensen op YouTube die bergen met geld beloven. Ik zeg niet dat jij dat doet, hè, want jij geeft best wel goede educatie, maar het is best wel een dunne rand tussen wanneer ga je mensen
Advies geven,
wanneer ga je ze dingen beloven? Dat lijkt me best ingewikkeld. Hoe onderscheid je dat van elkaar?
Ik denk dat je ten alle tijde vooral niks moet beloven.
Nee.
Kijk, morgen kan crypto ook ineens een klap omlaag komen. Wie weet, gebeurt er iets in Rusland of is er iets anders gaande? Of valt er Binance om of zo? Ja, dat kan altijd. Maar dat kan met iedere investering die je doet. Ik denk dat vooral kijk, als een handelshuis of een exchange omvalt, dan heeft dat aan zich niks te maken met de essentie van Bitcoin. Dus ik denk dat je daar heel dicht moet blijven en moet uitleggen wat de functie van crypto is.
Mm-hmm.
Waarom het digitale goud is voor Bitcoin dan. Waarom Ethereum een goede, het nieuwe internet kan gaan zijn.
Mm-hmm.
Nou, je ziet het nu. De ETF is natuurlijk uitgekomen. Dus dat helpt heel erg om dat draagvlak te creëren. Dus ik denk dat je daar heel dicht moet blijven en vooral ook heel nuchter naar de markt moet kijken. En dat is wat wij proberen te doen. Want inderdaad, er zijn zoveel mensen die van alles en nog wat proberen te beloven en te doen. Alleen er zijn, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar er zijn ook heel veel mensen in de markt die gewoon echt geen idee hebben waar het over gaat.
Mm-hmm.
En dat zullen misschien andere mensen ook wel van mij vinden, dat is prima. Alleen ja, als je op YouTube gaat kijken of als je op X gaat kijken, dan kom je de meest gekke dingen tegen.
Nou, heel veel mensen worden crypto ingelokt gewoon omdat er een belofte wordt gegeven door
Jan. En eigen weinig kennis is ook van zaken.
Dat je er echt goud geld mee kan verdienen. Want als je het goed doet, kan het zo zijn. Alleen het is veel. Je hoort vaak alleen maar de upside.
Ja, ik denk dat je kijk, er zijn zoveel lagen hieraan. Het ene is dat wat je ziet op social media, het gros van de mensen die dat posten heeft een bepaalde incentive bij wat ze posten. Ja. Dus kan dat zijn voor hun eigen posities, kan zijn voor dat ze een marketing deal hebben of iets dergelijks. Dat kan allemaal. Mm-hmm. Het tweede is dat omdat jij geen kennis hebt van crypto, weet jij niet of die andere persoon daadwerkelijk te vertrouwen is. Want je hebt geen referentiekader waardoor je kunt bepalen of het daadwerkelijk goede informatie is. Mm-hmm. Dus daar moet je zelf in groeien. En ik denk dat de enige manier hoe je dat kan doorbreken is door ervaringen te hebben die je kunt delen vanuit andere klanten. Dus dat je dan op internet voorbij ziet komen. Mm-hmm. Maar ook het bewijs van de rendementen die jij maakt met je portfolio's. Als je dat ten alle tijde goed kan doen en de content die je blijft leveren en al dat soort dingen. Ik denk dat dat het enige is waardoor je vertrouwen opbouwt.
Ja, betrouwbaarheid.
Ja.
Ja. Ja, want je hebt natuurlijk best wel een grote groep mensen die jou betrouwbaar vindt, heb ik het idee. En die jou volgt en die jou gelooft en die wacht op jouw video's. Maar hoe ga je om met eigenlijk de druk die dat geeft? Want het moet ook toch een bepaalde druk geven. Want iedereen wil horen wat ik denk van wat er nu met de markt gebeurt.
Nou ja, ik probeer daar vooral gewoon heel nuchter in te blijven. In de zin van, joh, het is mijn idee. Ik denk dit en doe ermee wat je ermee wil doen.
Do your own research.
Ja, ik denk dat kijk, ik zit er ook wel eens naast. En voorheen vond ik het altijd heel erg vervelend als ik ernaast zat. Of als er iemand boos was en dan ging ik reageren of zo. En nu is het zoiets van, ik zat ernaast. Gaan. Ja, best. En nu?
Kan.
Ja, dat kan. En het is part of the game. En ik probeer dus nu met de consultancy het zo in te dekken dat je meer denkt vanuit de risico's dan dat je denkt vanuit de beloning. Mm. Ja. Dus eigenlijk is het doel om geen geld te verliezen. En wat we winnen is mooi.
Ja, precies.
En ik denk dat dat vooral voor heel veel mensen die in iets investeren het allerbelangrijkste is.
Ja, je geld beschermen.
Ja.
Nou ja, en het is natuurlijk ook wel, investeer ook alleen maar met het geld wat je kan missen uiteindelijk. Hoe doe je een soort van risicoanalyse voor als er een nieuwe klant aankomt die zegt, nou, ik heb zoveel geld, wil ik allemaal ergens ingooien.
En welke assets gooi je dan in?
Ja, en hoe zorg je dan ook dat je in ieder geval goed afweegt met deze nieuwe klant van, oh, maar dit gaat wel echt een beetje te ver. Of blijf er even bij met je gezonde verstand.
Nou ja, die zitten er wel tussen. Ja. Er zijn natuurlijk mensen die echt helemaal geen geloof meer hebben in het huidige economische systeem. Dus die zitten vooral heel fors in crypto.
Ja.
Nou, dat kan, dat is je eigen keuze. Alleen dan kunnen wij automatisch niet meer risico nemen dan het laagste risicoprofiel wat er is. Dus wat betekent dat? Nou ja, we hebben verschillende risicoprofielen en je bouwt het zo dat op basis van de gehele questionnaire die je doet, dat zijn iets van volgens mij 40 vragen en een gesprek die je hebt met de klant, bepaal je welk profiel bij hem past. En dan kies je ervoor, samen met hun, dus welke het gaat worden. En laag risico is voornamelijk Bitcoin en Ethereum. En hoog risico is meer richting wat altcoins die wij zelf kiezen, waar wij van denken dat dat fundamenteel een toevoeging is voor de hele crypto-industrie. Mm-hmm. En dan begint het handelen. En dat betekent dat je, je kan, sommige pakketten zit je iedere 3 maanden met de klant. En dan bouw je het portfolio zo dat je eigenlijk de golf van de markt mee kunt bewegen. Dus als de markt omlaag gaat, doet het niet zoveel pijn als wanneer je volledig geallockeerd zit. Maar dat betekent ook omhoog dat je minder kunt gaan verdienen. Maar onze visie is dat je in plaats van heel veel risico nemen, je winst eigenlijk wilt compounden.
Ja.
Dus je wilt liever iedere maand 5% winst pakken als het kan in zo'n hele gigamarkt. Dan dat je één keer 25% pakt en de volgende maand 20% verliest.
Precies, ja.
Dus dat is een hele andere invalshoek. En ik merk dat ik daar heel veel rust uit haal.
Ja,
ik
kan me voorstellen. Ja.
Die weg had ik nog niet. En nu is het op deze manier zoveel veiliger eigenlijk om te investeren in zo'n markt. Omdat je beide kanten op kan bewegen.
Ja.
En dat is denk ik toevoeging die heel veel bedrijven nog mist. Hm. Die wij proberen te leggen in de markt.
Ja. Wat is voor jou zelf, als je zelf kijkt naar je eigen investeringen, beleggingen. Wat is voor jou een beetje het ideale portfolio? Zeg maar, zijn er, wat zijn andere assets waar je bijvoorbeeld graag in belegt of investeert? Ja.
Nou ja, ik heb nu een portfolio van cash, commodities en crypto. Dat is al een jaar of 2-3 hetzelfde. Ik denk dat de aandelenmarkt dat zeker nog wel even goed kan gaan doen. Maar ik denk dat we daar wel aan het einde van de hele cyclus zitten. Mm-hmm. Nou, vastgoed is altijd een soort discussiepunt wat mensen echt heel erg triggert.
Ja.
Ik huur. Ik koop geen vastgoed. En ik zal het wel op een gegeven moment gaan doen, maar dat ga ik nu niet doen. Dus idealiter heb ik nu gewoon die drie groepen. Dus cash, nou ja, dat is gewoon letterlijk geld op mijn rekening.
Ja, lekker overzichtelijk in ieder geval,
ja.
Toch?
Ja, het is lekker makkelijk, maar dat geeft ook flexibiliteit. Ik denk dat als je volledig geïnvesteerd bent in aandelen of in crypto...
Dan heb je geen liquiditeit om iets te doen als de markt...
Nee, dat heb ik inmiddels ook wel geleerd. dus ik hou in die zin hou ik dat aan. En ik heb goud en zilver. En ik heb nog een paar exotische commodities.
Ik ben heel benieuwd.
Heel rare dingen denken.
Nou, ik zit al een paar jaar in uranium.
Oh ja, oh, dat, lees ik, ja dat lees ik heel veel, ja, inderdaad.
Ja. Ja, dan is het altijd wel een moment dat ik denk, ja. Maar en dan crypto zit natuurlijk bij mij, omdat ik daar het meeste van weet, zit daar het meeste van in. Ja. En dat wordt, na gelang het portfolio groter wordt, wordt dat steeds minder.
Ja. Ja. Je zei net, ik huur nu nog. Ik ga ooit een keer kopen. Heb je zelf voor jezelf ook dat je... Nou ja, een bepaalde financiële stip op de horizon, in ieder geval financiële doelen hebt ook voor jezelf. Je zegt, ik wil binnen x jaar wil ik dit bereikt hebben.
Ja, die heb ik wel.
Wat is je grootste financiële doel?
Ik wil ooit 100 miljoen halen.
Oké.
Okay. Asset under management of van jezelf?
Van mezelf. Dat is mijn doel. Ik weet niet of het te halen gaat zijn. Ik denk het wel. En dan is het voor mij nu niet het handigste om te zeggen... Kijk, ik ben ondernemer, dus dat nu we de nieuwe BV zijn gestart... is het lastig om een huis te kopen. Mm-hmm. Betekent dat je geld in moet brengen. Dat geld gaat dan niet echt heel erg renderen voor mijn gevoel. Dus dan huur ik liever en stop ik dat in crypto. Alleen, ja, ik ben inmiddels niet alleen. Dus dat betekent dat de keuze voor het kopen van een huis... of het huren van een huis ook wel iets gaat veranderen.
Ja.
Ja, je wilt op een gegeven moment natuurlijk gewoon een huis voor een familie en al dat soort dingen.
Ja.
Dus daar ga je andere keuzes in maken. Maar dat is voor nu nog niet echt...
En heb je ook financiële zorgen voor de toekomst?
Ja, weet je wat het lastig is? Is dat ik denk dat... het gat tussen arm en rijk wordt steeds groter. Mm-hmm. En uiteindelijk ben ik voor mezelf bezig om het zo goed mogelijk te doen als het gaat om financiën. Dus ik wil voor mezelf vrijheid creëren. Ik wil voor mijn mensen om me heen het zo goed mogelijk doen. Zodat ze eigenlijk door alle winden het beste heen kunnen gaan. Ik denk alleen omdat het gat tussen arm en rijk zo groot begint te worden, zitten we in een periode waarbij we echt, echt een grote crisis gaan krijgen. En dat gaat gewoon veel mensen pijn doen. Dus de soort van neveneffecten van een goed gaande crypto of goed gaande bitcoin gaat er straks voor zorgen dat we in een crisis terechtkomen.
Ja.
Ja, en dat vind ik wel moeilijk om te handelen, omdat mensen gewoon te weinig kennis hebben over geld en over al dat soort zaken, om een bewuste keuze te maken over hun eigen financiën. Waarbij mensen pas een keuze maken op het moment dat het te laat is. Dus als er echt een noodzaak is, dan pas gaan ze veranderen. En dan,
ja, precies.
Is het al te laat?
Dan is het eigenlijk al te laat. En dat gaat gewoon heel erg pijn doen, denk ik. En dat is een beetje de keerzijde van deze markt, denk ik.
Deze podcast wordt je aangeboden door Gold Republic. Het platform voor het investeren in fysiek edelmetaal. Transparant, veilig en 24 uur per dag via de website of via de app.
Ja, en ook dus jouw zorg eigenlijk.
Ja, en kijk, hoe langer het goed gaat met iets, hoe harder het gaat zijn op het moment dat het fout gaat.
Klopt.
Want hoe meer mensen erin vastzitten. En dat geldt ook een beetje met het vastgoed, waar we het net over hadden. Ja, die markt doet het al heel lang heel goed.
Ja.
Maar dat betekent niet dat hij zo lang zo goed zal blijven doorgaan.
Of niet altijd zo te blijven zijn, nee.
Nee, en ik ben daar stellig in overtuigd dat we binnen een aantal jaar echt wel een keer een crisis gaan krijgen. Nou ja, en als die markt draait, gaat dat gewoon heel veel mensen pijn doen.
Ja. Hoe bereid je jezelf daar zo goed mogelijk op voor?
Nou, ik ben gelukkig iedere dag een uur of 16 bezig met deze markt. Dus,
met dit in het achterhoofd natuurlijk. Ja.
Nee, ja, ik bereid me zo goed voor om door nu de keuzes te maken die voor mij over 5 jaar een bepaald iets kunnen teruggeven. Dus betekent, wij bouwen nu bedrijven waarvan we denken dat dat over 2 tot 5 jaar in ieder geval zo'n vorm kan aannemen dat we de klanten ook kunnen bedienen buiten crypto om. Dus nu is de noodzaak om het in crypto zo goed mogelijk te doen. En dat gaan we straks proberen allround te doen.
Ja.
En dat kan ook wel misschien met het fonds zo zijn. Dan heb ik natuurlijk mezelf al in ieder geval wel gewoon goed weggezet. Maar dat zal dan ook zo zijn voor de klanten.
Ja. Ja.
Want ja, crypto is hartstikke leuk, maar er is nog echt wel veel meer gaande buiten crypto. En je kan veel geld verdienen met crypto, maar je kan het ook verliezen als je erin houdt.
Ja. Ja, hey, iedereen heeft het eigenlijk al een beetje over gehad de afgelopen dagen, de Bitcoin ETF's. Wat denk je dat dit voor invloed gaat hebben op de koers van Bitcoin op de lange termijn?
Ah, het
nu,
wordt een stuk saaier.
Is er volgens mij nog niet heel veel...
Of is het al ingecalculeerd?
Nee, ja, nee. Kijk, de Bitcoin ETF, dat die geaccepteerd werd, werd op een gegeven moment wel in de markt geprijsd. Mm-hmm. Zeker omdat je zag dat sinds oktober, november de kans van het approver ervan is eigenlijk naar 80-90% gegaan. Dus je kan er dan wel van uitgaan dat de markt in principe hem inprijst. Dan komt hij terug naar realiteit, wat je nu ziet. En ja, hij daalt iets en dan is het vervolgens... het is niet geslaagd, dit en dat. Dat is dus niet waar, want de grootste... De inflow van geld in die Bitcoin ETF was uit mijn hoofd 750 miljoen in de eerste 3 dagen. Ja. En als je kijkt naar alle ETF's van vorig jaar bij elkaar... Er waren er meer dan 500. Die hadden een inflow van 450 miljoen. Ja. Dus de ETF's van Bitcoin waren groter dan al die ETF's met elkaar.
1 miljard in 2 dagen zelfs.
Ja, ja, je hebt net inflow en volgens mij was dat ook een stukje GBTC erin verwerkt. En dat is nog wat lastig. Ja. Maar het is zo'n groot evenement. Zo positief voor de markt. En wat voor effecten gaat dat hebben? Ik denk dat binnen nu in 2 tot 3 jaar je echt een gigacyclus omhoog gaat krijgen. Instituties die toch graag wel de markt in willen gaan komen, dat duurt gewoon wat langer. Mm-hmm. Hoe zien we dat terug? Nou, we krijgen ineens belletjes van hele andere partijen dan voorheen. Mm-hmm. Gewoon corporates die ineens ook graag Bitcoin in hun portefeuille willen hebben.
Ja, maar wij in Nederland kunnen deze Bitcoin ETF's niet kopen.
Nee, maar je krijgt wel dat doordat BlackRock een ETF heeft gekregen, een Bitcoin ETF...
Wil iedereen wel Bitcoin hebben.
Exact. Je krijgt een soort van validatie van de asset. Ja. Dus mensen moeten het ineens gaan hebben.
Chain reaction eigenlijk.
Ja. Ja. En dat is wat wijder dan alleen Amerika. Dus je gaat dat in de eerste komende paar jaar krijgen. En ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is met de dotcom-bubbel.
Wat voor invloed gaat het hebben op de Nederlandse wet en regelgeving, denk je uiteindelijk?
Nou, we krijgen MiCAR. Dat is een regelgeving vanuit Europa. Die gaat over cryptocurrencies en alles wat daarbij komt. En dat is ook waarom wij onder andere het bedrijf hebben aangepast. Ja. Waardoor het allemaal wat strenger wordt.
Ja.
Wat meer drempels ook voor de partijen. En dat is denk ik alleen maar goed. Ja, en het wordt een steeds belangrijker onderwerp. Dus in de politiek ga je het steeds meer terugzien. Maar je gaat het ook in alledaagse dingen terugzien waarbij je ineens met crypto in de supermarkt kan betalen en al dat soort dingen. Ja, en in de lange termijn, ik denk dat dit ook nog eens de allerlaatste makkelijke cyclus wordt. Mm-hmm. Tussen haakjes. Binnen de cryptowereld kennen we de 4-year cycle.
Ja.
Nou, ik geloof er niet in dat zo door blijft gaan. Ik denk dat dit wel de laatste gaat zijn die zo gaat bewegen, omdat er nu zoveel nieuwe mensen toegevoegd worden aan, of participanten worden toegevoegd aan het hele speelveld. Mm-hmm. Ik denk alleen dat het hierna wel klaar is en het een beetje hetzelfde gaat als goud in de jaren 80. Toen de standaard verwijzer is vanaf 1971 heb je die run gehad. Ja. En toen 1980, 1990 was het eigenlijk gewoon niks. Ja. Dus het wordt een saaiere markt. Okay, het wordt volwassen.
Maar je hebt het over die cycli. Nou, volgens mij op het moment van opname van deze uitzending zitten we ongeveer 91 dagen nog tot de Bitcoin halving. Ik heb inderdaad ergens gelezen, het wordt ook wel de katalysator van de bullrun genoemd. Kun je precies uitleggen hoe dat, niet iedereen zal weten precies hoe dat in elkaar steekt, wat dat precies is en waarom dat zo'n belangrijk moment is?
Je hebt in principe vraag en aanbod, gewoon natuurlijk supply en demand. En wat ervoor zorgt is, je hebt een maximaal aantal bitcoins, dat zijn er 21 miljoen. En die komen eigenlijk vrij tot aan 2140. En wat ze willen is dat die inflatie steeds kleiner wordt. Dus dat die supply steeds kleiner wordt. Mm-hmm. En daardoor hebben ze het evenement de Bitcoin halving. Dat is ieder 4 jaar wordt eigenlijk het mijnen van 1 blok, de rewards daarvan, gehalveerd.
Dus dat is die cycle wat je net...
Dus je hebt heel veel computers nodig, decentraal, om Bitcoin te mijnen of te vergaren. En hoe meer computers er zijn, hoe sterker het netwerk wordt. Hoe moeilijker het ook wordt om een blok los te krijgen. En iedere 10 minuten heb je een nieuw blok. En in dat blok zit er als soort van uitkomst van een puzzel zit er dan Bitcoin.
Ja.
En iedere 4 jaar halveert de uitkomst van die puzzel. Dus dat is dus, ik weet niet exact, maar het was volgens mij 6,5 naar 3,25 Bitcoin. En nu is het nog een keer de helft daarvan. Dus die zults worden steeds kleiner en kleiner en kleiner. Ja. Waardoor er steeds minder Bitcoin op de markt komt. Wat het automatisch schaarser maakt.
Ja. Ja, ja.
Maar alleen het ding is dat in de afgelopen 10 jaar was het effect van zo'n halving natuurlijk giga.
Heel groot.
Dus je supply wordt kleiner, mm-hmm. Je vraag wordt groter. Nou, je weet wat dan gebeurt.
Gaat de prijs omhoog.
Die prijs gaat omhoog. Alleen nu is de impact van de halving een stuk kleiner ten opzichte van de macro-economie.
Maar denk je niet dat we weer een boeren in gaan?
Jawel, omdat ik denk dat nu...
Door die ETF misschien ook extra
tuurlijk,
om dat, te doen is. Ja.
En ik denk dat de halving aan zich heeft een soort digitaal goudperspectief.
Mm-hmm.
Dus dat je heel erg veel ziet dat het goud is schaars. Er heeft een hard geld component erin, of het is hard geld.
Mm-hmm.
En Bitcoin is in principe de digitale hard geld versie.
Ja.
Dus die lading ga je steeds meer terugzien bij instituties. En dat is waarom het nog een keer echt een keer hard gaat. Alleen de kosten van het minen van één Bitcoin en de prijs van Bitcoin gaan straks zo ver uit elkaar liggen dat de miners niet meer geld verdienen met het minen van Bitcoin, maar met de transactiekosten van alle transacties die gebeuren.
Ja.
Dus ik denk dat over termijn heen het gewoon een minder grote impact gaat hebben, maar dat renteverlaging in de VS een grotere impact gaat hebben of al dat soort dingen.
Oké.
Okay. Hey, en over de bullrun, want we gaan er weer naartoe. Hopen we. Heb je ook angsten voor die tijd? Want ik bedoel, er komt straks weer een crypto-gekte dat zelfs iedereen bij de kapper het over crypto heeft.
Ja.
Zou ik denken.
Ja, dat vind ik wel moeilijk, omdat wat ik net zeg, ik denk dat crypto een hele politieke lading gaat krijgen. En daar ben ik bang voor.
Ja.
Voor mezelf, ja, ik moet gewoon allemaal security dingen inbouwen om het behapbaar te maken. En ik denk voor de rest, als het zo'n crypto gekte wordt, ja, let's deal with it.
Ja.
Er wordt ook een grote party.
Ja.
Tijdelijk, want dan gaan de meeste mensen weer in de boot erna.
Mm-hmm.
Ik vind het wel weer leuk, maar ik denk dat de kracht eigenlijk ligt in gewoon blijven doen wat je leuk vindt. En gewoon lekker bij jezelf blijven.
Ja.
Ik ga ook allemaal gek dingen en ik moet ook alweer ik mag ook op evenementen gaan praten waarvan ik dacht, oké, wauw. Het zijn allemaal kansen, het zijn allemaal leuke dingen. Maar je gaat ook gekke dingen meemaken met mensen en iemand die je aanspreekt of zo. Ja, dat hoort erbij, denk ik.
Ja.
Ja, het is heel grappig, maar ik zie het oprecht wel.
Ja.
Kijk, als iemand mij aanspreekt, is het voor mij, als iemand tegen mij zegt, hey, je doet het goed, je maakt goede content, dat is voor mij bevestiging dat ik het goed doe. En dat vind ik heel fijn, vind ik heel leuk. En als iemand tegen mij zegt, ja, ik vind echt niet kunnen wat je doet of wat dan ook. Ook prima, dan weet ik namelijk dat ook weer. Het belangrijkste is dat ik de belangrijkste dingen gewoon in de gaten hou. En dat is dat de bedrijven goed gebouwd worden. Dat ik mijn gezondheid in de gaten hou. Dat is dat ik mijn relaties in de gaten hou. En dat is het allerbelangrijkste.
Mooi, nou, ik denk dat het een mooie afsluiting is om naar de volgende sessie te gaan.
Yes, dan gaan we naar het volgende onderdeel.
Money fuck-ups. Ja, we zijn aangekomen bij de money fuck-ups. Het onderdeel van Geldzaken waarin we financiële missers, blunders of opmerkelijk nieuws hierom aan de kaak stellen. Net wanneer je denkt dat iedereen zijn lesje nu al heeft geleerd met het instappen in crypto-projecten die snel een hoge return on investment beloven, zoals we het net al even over hadden, doken er afgelopen week toch weer krantenkoppen op over een zekere 23-jarige jongen uit Hengelo. Ja, voor de mensen die het nog niet hebben gelezen. Hij heeft miljoenen laten verdwijnen en nu zichzelf. Hij heeft bijna 300 mensen miljoenen euro's weten af te troggelen met zijn eigen cryptobank. Met een minimale inleg van 5000 euro konden mensen snel winst maken, zo beloofde hij. Hij betaalde mensen uit met het geld van iemand anders. En zo geloofde iedereen hem en ging iedereen investeren. Echter ontvingen de gedupeerden een mail waarin kort gezegd stond: uw geld is weg.
Uw geld is verdwenen.
Ja, hoe komt het dat mensen hier toch weer de hele tijd in blijven trappen?
Goeie verhalen.
Ja.
Het zal waarschijnlijk iemand zijn die echt heel goed een verhaal kon vertellen.
Ja.
Kijk, en ik vind gewoon, kijk, wij hebben ook die rol. Wij zijn ook een adviserend orgaan.
Maar jij gaat niet opeens weg met de miljoenen zometeen.
Nee, je hebt het nog altijd zelf in beheer.
Ja.
Dus je hebt ten alle tijde het zelf in beheer. En pas als je het afgeeft aan een partij, dan moet het een partij zijn die een licentie heeft. En ik denk dat dat de gouden regel is. Want deze jongen die heeft geopereerd zonder dat hij dat had.
Ja.
En in die zin is het best knap dat hij het voor elkaar heeft gekregen om zoveel geld bij elkaar te halen. Maar hij had goede verhalen. En het is cowboy gedrag. Dat hoort nog een beetje bij de markt.
Ja, ik vind het zo bizar, want een tijdje terug had je dan, dat bleek uiteindelijk gewoon een ex, volgens mij, banksupport medewerker te zijn geweest. Ook een
26-jarige
jongen uit Amsterdam, inderdaad. Ook al zo'n bijzonder verhaal. Ook inderdaad mensen met echt, ook ging het om miljoenen volgens mij. Die dat dan ook gewoon zo, die kant op bonjour en zei. Nou, die werden inderdaad volgens ook weer uitbetaald weer met, in het begin volgens mij, met geld van iemand anders. Ja. Toch inderdaad, als je, ja, lees mensen dan het nieuws niet of zo? Of ja, wordt dan de honger naar winst en geld dan toch groter dan het verstand?
Denk ik. Ja. Heb jij wel eens dit soort oplichting meegemaakt? Ben je wel eens opgelicht?
Ik heb al echt, ik zit in crypto, dus ja, dat heb ik wel eens meegemaakt, ja. Ja, ik ben ook wel eens gehackt of ik heb een keer geïnvesteerd in een verkeerd project.
Wat is het meest bizarre wat je ooit hebt meegemaakt? Of in ieder geval jezelf of misschien...
Of het meeste geld wat je met z'n een keer hebt verloren?
Mooi, ik had een keer dat ik mijn geld vanuit Bitfavo naar mijn MetaMask, het is zo'n wallet, had overgemaakt. Ik had eerst een testtransactie gestuurd en dacht ik, nice. En ik had die testtransactie overgestuurd en ik had toen al de nieuwe... Ik zag dat die binnen begon te komen en ik stuurde een hoofdtransactie. En voordat ik die binnenkreeg, zag ik al dat mijn account eigenlijk leeggehaald werd. En dat ging toen om 25.000 euro.
Nou, dat is toch best veel geld.
Dat is heel veel geld en daar was ik echt heel ziek van. Maar ik maak de meest gekke dingen mee. Het gaat niet eens over geld, maar mijn Twitter-account wordt op de meest gekke dingen werd die gehackt. Dat toevallig laatst ook weer gehad. Dat ik gevraagd werd voor een podcast bij een...
Geldzaken?
Nee, toevallig niet bij jullie, nee. Nee, maar dat iemand zich voordeed als iemand anders bij een bedrijf. En ik krijg een linkje toegestuurd en ik klik erop. En er gebeurt nog niet eens iets. Ik krijg gewoon dat het een error was. En zij hadden al een plugje geïnstalleerd in mijn Twitter.
Oh, jemig. Wow.
Dus ja, er gebeurde heel veel van dat soort dingen. En dat maakt het natuurlijk een uitdaging om het een beetje behapbaar te maken, maar... Ja, met geld, ja. Ik heb ook geïnvesteerd of samengewerkt met mensen die uiteindelijk niet te vertrouwen waren. Ik denk dat ik die namen beter niet kan noemen, maar...
Wat is jouw grootste
Zetten we in de show notes, ja.
Maar wat is jouw grootste financiële fuck-up geweest dan, persoonlijk?
Oh. Ja, ik heb in een paar crypto-projecten echt in 2021, toen ik nog niet goed in de gaten had dat de markt... Toen zat ik dus persoonlijk wat minder goed in mijn vel. Maar toen had ik niet in de gaten dat de markt echt daadwerkelijk aan het draaien was. Dus toen stuurde ik mijn geld gewoon door in allemaal crypto projecten. Ja, daar ging een paar ton in. En dat is in 2 maanden tijd naar nul gegaan. Ik had gelukkig geen geld in Luna. Dus ik mag afkloppen.
Oh, ik
had ook, geen geld op FTX staan. Dus dan mag ik ook geluk spreken.
Celsius,
hetzelfde verhaal. Maar ik hoop dat een beetje achter de rug is nu.
Ja. Dat hoop ik ook.
Ja, er zijn veel mensen die daar heel veel geld aan hebben verloren. Dat heb ik allemaal gelukkig niet gehad. Maar ja, ik ben gehackt of ik heb naar verkeerde walletadres wel eens een keer gestuurd in het begin. Of ja, het hoort erbij.
Doe je 1 keer en ook nooit weer waarschijnlijk. Ja.
Ja, en dan komt er weer een nieuwe versie en die moet je dan ook weer een keer doen.
Ja, ja. Hey, er zijn natuurlijk best ook wel veel ontwikkelingen rondom AI op dit moment. En hoe denk je dat AI de cryptowereld gaat beïnvloeden? Dus ook met dit soort scams... Denk je dat nu toeneemt juist ook door
Ja, je
AI.
Ziet het al. Je ziet het al steeds meer. Dus je ziet dat AI en dat soort oplichtingsdingen heel erg gebruikt worden. Mm-hmm. Aan de andere kant heeft AI een gigakracht in toevoeging brengen aan blockchain.
Mm-hmm. En trading, neem ik aan.
Ja, kijk, met je had in die zin al wel algoritme trading in de markten zelf natuurlijk. Het verschil is dat bij AI hij... de kracht heeft om echt van zichzelf te leren, denk ik. Dat is de soort van extra laag erin. Zal dat betekenen dat de markt anders gaat werken? Ik denk het niet, want hij leert van de markt. De markt is constant hetzelfde, gebaseerd op psychologie van de mens. Dus de markt blijft altijd wel zo bewegen. En ja, ik denk dat AI giga gaat worden. Ik denk alleen dat nu... Het zit een soort van hype-bubbel in.
Ja. Mm. Een beetje het crypto-verhaal in het begin, dat het helemaal zo opgeblazen wordt.
Ja, en je hebt van die fases. Je hebt de NFT's gehad en nu heb je AI. En dat zal het over een half jaar wel weer wat anders zijn.
Ja.
Nu heb je met Bitcoin dat er een layer 2 is. Dus dat is een soort van laag bovenop Bitcoin. En dan komen allemaal plaatjes komen eruit. En allerlei protocolletjes en memecoins. En ja, het is...
Het blijft
mensen in doorgaan. Maar ja, kijk, AI heeft goede dingen en slechte dingen. En de slechte dingen is dat ik ook wel echt hele sterke YouTube-video's ineens voorbij zie komen. Van
deepfakes en zo.
Ja, echt hele goede deepfakes ook.
Ja. Ja, voor de mensen die niet weten wat het is, dat zijn gewoon video's waarbij je een mens nagemaakt wordt door AI. Ja. Wat helemaal echt lijkt.
Ja, Ronaldo die in Dubai ergens op een bankje zit en praat over een voetballer in vloeiend Engels. Yes. En je ziet gewoon het verschil niet, behalve dat je weet dat hij niet zo goed Engels kan.
Ja.
Nou ja, kijk, dat soort dingen dat is ook nog wel een uitdaging voor de overheid om daar iets mee te gaan doen, denk ik.
Ja, Ja, veel identiteitsfraude en zo, wat je nu gaat zien. Ja. Ik zag toevallig gisteren nog een op Twitter voorbij komen. En dat hadden heel veel mensen ook niet door, dat het hartstikke nep was. Een filmpje van een man die had zichzelf op het podium gezet bij het World Economic Forum. En eigenlijk iedereen de deur gewezen daar. En die zat eigenlijk even de harde waarheid te vertellen daar. Wat hij van iedereen vond. Maar ook inderdaad daaronder ook gewoon heel veel mensen die zeiden, jeetje, wat erg. En hoe komt die man daar op het podium? En echt dat je denkt, nou, op zich kan ik nog wel zien dat dit gewoon niet echt is. Maar ja, het zijn gewoon heel veel mensen die dat gewoon dan al niet meer van...
Ik dacht dat je het ging hebben over de foto van de school.
Oh, nee.
Met het centrum voor de deur. Gelooft ook iedereen.
Ja, dat de bergijn in de school elkaar kruist inderdaad. En goed, dat is weer een ander verhaal.
Je bij World Economic Forum had je ook een interview met de baas van JP Morgan.
Ja.
En die gozer die is nogal... anti-crypto.
Dat heb ik ook gezien voorbij zien
komen. En die heb ik echt alleen maar voorbij zien komen. Maar de grappige nuance hierin is dat JP Morgan een van de grootste eigenaren is van de Bitcoin ETF van BlackRock.
Ja.
Dus die hebben daar heel veel geld in gestopt, maar de baas is nogal anti-Bitcoin, maar die noemt het ook Satoshi.
Satoshi.
Terwijl het is Satoshi Nakamoto. En hij had volgens mij een opmerking gemaakt dat Satoshi Nakamoto gaat straks wel meer Bitcoins erbij doen met de supply en al dat soort dingen. Dan denk ik, hoe kan het nou dat zo'n man...
Totaal niet educated ook op dat vlak. Ja.
Waarschijnlijk wel, want zijn bedrijf heeft er wel voor gekozen dat ze daarin investeren. Of die hebben natuurlijk wel dat ze de teams die ermee bezig zijn.
Dus hij kan het ook expres doen, hè? Als een beetje...
Exact.
Ja, precies.
Hij doet,
exact.
Nou goed, ik denk dat het tijd is voor wat positievers. De moneymakers.
Moneymakers! Ding, 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 ding.
Ik kan niet aanhoren. Goed, er worden binnen de financiële wereld ook heel wat successen behaald, waar men met recht trots op mag zijn. In de rubriek Moneymakers halen we er elke week eentje naar voren. Het kan een succesvol ondernemer zijn, een succesvolle kapitaalronde, iemand met een goed idee of gewoon puur geluk. Deze week is dat Pieter Pot. Ken je Pieter Pot? Nou, de verpakkingsvrije online supermarkt stond in december nog op het randje van de afgrond door een faillissementsuitspraak. Maar hij heeft voor een deel van het bedrijf, wat buiten die uitspraak viel, met een crowdfundingscampagne toch een minimale op te halen bedrag van 1,25 miljoen opgehaald. En hierdoor een doorstart te kunnen maken. Daarnaast verlengen ze nu hun aanbieding tot 31 maart en verhogen ze dit bedrag ook nog eens naar 1,8 miljoen. Dus komen ze mooi onder dat faillissement uit.
Ja.
Ik zou zeggen, dat is nog wat je noemt een doorzetter. Dat is wel mooi.
Ja, en natuurlijk ook wel echt een gelukje. Want het was een pensioenfonds wat het faillissement aanvroeg.
Ja.
Maar net van een onderdeel waar de crowdfundingcampagne dus niet onder viel.
Ja.
Na goed overleg volgens mij met de curator konden ze alsnog doorstarten. En ook nog weer gezegd, nou dan gaan we ook gewoon nog even doorzetten.
Ja.
Nog meer geld ophalen.
Ja.
Dus dat is denk ik wel een
moeilijke periode waar ze uit zijn gekomen.
Dat, maar je hebt dus wel die hele verpakkingsvrije droom. Dat is zo'n doel aan zich dat je gewoon eigenlijk gewoon echt niet opgeeft. En daarvoor echt wel respect, denk ik.
Ja.
Heb jij wel als op het moment gestaan met je bedrijf dat je dacht,
welke moeilijke periodes heb jij gehad?
Nou ja, die periode, daar komen we nu echt wel uit. Voorheen was het bedrijf heel anders.
Vertel.
We hadden een Discord groep waarbij we dus eigenlijk kleinere investeerders probeerden te helpen met trade advies en al dat soort dingen. Alleen, ik wist nog niet eens hoe het werkte om mensen aan te nemen en het team te begeleiden en al dat soort dingen. Mijn team werd op een gegeven moment 18 man.
Oh jee.
Dat is heel leuk, heel gezellig. Alleen,
die moet je ook aansturen.
Ja, en dat waren 18 mensen die allemaal tussen de 20 en 30 zijn. Nou, dat vergt ook nog wel aandacht, wat extra aandacht. Ik was er bijna niet, want ik moest heel veel dingen doen in het buitenland, ook voor evenementen en al dat soort dingen. Dus dat ging gewoon niet. Alleen toen draaide de markt. Dus toen dan ga je ineens op de blaren zitten, want je eigen portfolio ging onderuit. Je omzet gaat omlaag en je kosten die blijven natuurlijk nog steeds hetzelfde.
Een beetje personeel inderdaad, wat ook nog een deel wegvreet.
Ja, behoorlijk deel. Ja. Toen hebben we wel op een paar momenten... Ik weet nog dat ik 2022 ging op zich nog wel, want je hebt nog wel wat buffer. En toen was ik in Oman. En vlak voordat ik bij jullie was trouwens in Dubai. Ik in Oman en toen kreeg ik in het hotel het nieuws dat FTX omviel. Nou, die koers deed dit.
Alles,
alles ging kapot. En ik zeg tegen mijn vriendin, dat was hem.
Ja.
Je weet gewoon, dan is de interesse in crypto weg. Het bedrijf moet je opdoeken, het is goed zo. En
Nou, dat het vervolgens anderhalve week alleen maar in het buitenland daar allemaal dingen over geregeld. Maar hoe ga je het met het team doen? Hoe gaan we überhaupt nog verder? Nou, we hebben het doorgezet in die zin. En er zijn meerdere momenten geweest waarbij we het eigenlijk niet meer trokken en financieel ook bijna het fout ging.
Als in bijna failliet?
Ja, het vervelende is dat ik best wel veel investeringen had die vaststonden. Dus ik kon op mijn liquiditeit raakte op.
Ja.
En voor het bedrijf überhaupt al, want als je iedere maand geld moet bijleggen, is het op een gegeven moment ook al een keer klaar.
Ja.
En dat is in de cryptomarkt niet gek. Dat hebben, ik denk, alle bedrijven wel gehad. En toen hebben we op een gegeven moment heb ik heel veel gesprekken gehad. En toen heeft mijn vriendin ook gezegd van, ja, maar jij kan dit. Waarom ben je dit aan het doen en de rest doet precies hetzelfde? Want en wat jij nu doet, dat wat je 6 jaar geleden deed, dat was toen echt zinvol. Alleen nu zijn er zoveel spelers die het beter kunnen dan jij. Want je bent niet zo'n mannetje, dus misschien moet je overwegen om het anders te gaan doen.
Nou, dat toch fijn, hè, zo'n vriendin.
Ja, eerste instantie denk je, ik geef je geen gelijk. En op een gegeven moment ga je er wat meer over nadenken. En dan komen er wat toevallig wat puzzelstukjes bij elkaar. Zoals de derde compagnon die erbij is gekomen, die vanuit Optiver komt.
Ja.
Die heeft me daar nog wat meer in aangewakkerd. Mensen om me heen die zeiden van, joh, je moet wat anders gaan doen. Nou, toen hebben we eigenlijk besloten om dit hele bedrijf op te doeken.
Heb je toen ook al je personeel ontslagen?
Ja, al het personeel is weg.
Wat vond je het moeilijkste aan die periode? Het zijn natuurlijk heel veel dingen waar je tegelijk mee moet dealen. Wat is waarvan je denkt, oh, als ik daar nu op die periode terugkijk, dan doet dat echt nog wel een beetje pijn.
Nou, nu is het makkelijker om erover te praten, omdat we weer we staan weer gewoon echt heel goed. Mm-hmm. En veel beter dan ik had gedacht. Dus we in die zin doorzetten of hebben we het gered. Of we doen gewoon dingen waarvan we echt de waarde zien. Het lastigste vond ik denk ik in die periode om ervoor te zorgen dat ik een soort van stalen gezicht op social media kon houden.
Tuurlijk.
Die vond ik echt heel lelijk. Je wordt bekeken, je moet altijd presteren. En als je niet presteert, dan ziet iedereen het. Nou ja, bij mij ging dat ook wel gepaard met lichamelijke klachten.
Ja.
Die je zag. En op een gegeven moment dacht ik, weet je, fuck it. Ik toon het gewoon allemaal. En vind ik dan wel weer iets moois. We hebben toevallig laatst had ik een gesprek met een klant die al heel lang klant was. En die is dus ook van de Discord overgestapt naar de consultancy. En die zegt tegen me, ja, het klinkt misschien bot, maar doordat je zo door zo'n diep dal heen bent gegaan en nog steeds staat, is de reden dat ik jou moet hebben.
Ja.
En dat zijn dingen dat ik denk van, we komen van een diep dal, maar in feite is er niks mis met jouw kennis of met jouw skill of wat dan ook. Het is alleen, je zet het in een verkeerd jasje.
Ja, dus je past moet je plek vinden.
Ja, dus je past het bedrijf aan. En dat is een gok geweest uiteindelijk natuurlijk. Dat had ook kunnen zijn dat niemand interesse had.
Ja.
En dat heeft gewoon goed uitgepakt.
Fijn.
Goed, ja, dat is heel chill. Ja. Alleen dat heeft met, denk ik, ondernemers vrij vaak wel.
Ja. Nou ja, je moet ook leren van je fouten. Ja.
En erover communiceren dus. Dus zolang je er gewoon open over bent, denk ik, en iedereen meeneemt in het verhaal, dan weet je, daar bereik je denk ik uiteindelijk het meeste mee. We gaan denk ik een beetje zo, ik kijk jou ook even aan, volgens mij zitten we alweer lekker.
Zitten lekker aan de tijd, ja.
Dus we gaan naar het laatste onderdeel. Voor jou liggen een aantal kaartjes. Het laatste onderdeel was even het financieel vragenvuurtje. Dus je mag 3 kaartjes van de stapel pakken, de vraag even oplezen en beantwoorden.
1 tegelijk? Of
1 tegelijk, ja, alle 3 tegelijk.
Nee, 1 tegelijk.
Als je 1 dag de minister van Financiën zou zijn, wat zou je veranderen?
Nice, vertel.
Nou, ik zou echt alles eruit gooien en helemaal opnieuw beginnen, om heel eerlijk te zijn.
Alles?
Nou ja, ja, echt alles. Omdat het zo moeilijk is tegenwoordig. En ik denk dat als je het systeem in die zin van belastingaangifte en alles wat er omheen zit simpel maakt, kun je gros van de mensen eruit gooien en haal je er meer uit dan wat je nu doet.
Mens. Ja. Eigenlijk een beetje wat Milijn nu aan het doen is in Argentinië.
Ja, eigenlijk wel.
Racen er doorheen. Ja.
En dat geld kan je gebruiken om de zorg beter te maken.
Ja, dat is een hele goeie, denk ik. Ja.
Mooi antwoord.
Dankjewel.
Nummer 2.
Wat zou je doen als je onzichtbaar zou zijn in de wereld van financiën voor 1 dag?
Dat vind ik leuk.
Even bij de concurrent loeren.
Als je onzichtbaar zou zijn. Nou, dat is misschien nog niet eens een hele gekke. Ik zou denk ik, ik zou inderdaad bij een BlackRock of zo naar binnen willen. Ja. Dat lijkt me echt heel vet.
Helemaal nu.
Ja, maar gewoon, hoe doen die grote jongens het?
Ja.
Dat zou ik echt graag willen weten.
Oké. Okay.
Of kijken bij zo'n, achter de schermen, bij zo'n World Economic Forum, wat daar nou allemaal besproken wordt. Want volgens mij is daar een hele andere agenda gaande dan wat wij allemaal weten.
Ja. Dat ook weer nog wel brave antwoorden. Ik zat meer te denken aan ergens iets gaan stelen of zo.
Goh, dat zeg jij weer.
Als je onzichtbaar bent, gewoon de bank in en alle goudstaven zo.
Nee, gewoon informatie verzamelen waar je echt wat aan hebt.
Ja, precies. Ja, dat is wel goed.
Ja, informatie is gewoon data. Is natuurlijk gewoon money uiteindelijk.
Nee, eens.
Spaar je liever geld op een spaarrekening of investeer je het in aandelen?
Ja, die is makkelijk.
Die is heel makkelijk. Oh,
ja. Misschien moet je een ander pakken. Die geldt niet voor jou.
Oké, nou, dan pak ik er nog eentje. Heb je liever een financieel plan met strikte budgettering of een flexibele plan? Nou, die is wel mooi. Ik was heel flexibel. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik ups en downs heb gehad die giga waren. En wat we nu hebben is alles gedisciplineerd uitgewerkt. Dus alles wat we doen, er zit een plan achter, een idee achter. Alles qua financiën zit een plan achter. Ik weet precies hoe ik het ga doen. En ik weet precies waar ik het weg ga zetten. En dat geeft me houvast.
En rust.
En rust. En ik denk dat dat is ook wat we tegen onze klanten zeggen. Dat als je investeert, dan moet je wel gewoon een plan hebben. Je kan niet 10.000 euro of 5.000 euro in iets stoppen en denken, het zal wel.
Ik zie
wel. Ja, maar dan weet je dus ook niet wanneer je eruit stapt. Nee. Dus ik heb met echt alles wat ik doe, schrijf ik een plan uit en maak ik keuzes. En weet ik het en ben ik tevreden als ik het heb.
Ja, ook als je het verkoopt.
Ja, en dan kijk ik er niet meer naar en dan maak ik een nieuw plan.
Ja, mooi.
Dus eigenlijk alles wat je doet nu, tenminste ik krijg een beetje zo, ja, ook in het ondernemen, maar ook gewoon privé. Volgens mij heb je echt redelijk de rust en de balans gevonden, als ik het een beetje zo...
Klinkt anders dan een paar jaar geleden.
Ja, het is minder chaotisch, denk ik. En het is minder, minder afhankelijk van externe factoren, maar meer vanuit onszelf.
Ja.
En dus inderdaad, als je veel geld verdient of als je veel geld verliest, ja, dat kan allemaal binnen wat jij hebt bedacht. En dan weet je dus, als jij een plan hebt gemaakt en je doet dat en het gaat fout, dan weet je in ieder geval dat je iets moet leren om dat plan beter te maken.
Ja, ik denk mooi bruggetje naar voordat ik je ga bedanken, voordat wij je gaan bedanken, in ieder geval een bruggetje naar de allerlaatste vraag. Wat als je een ultieme tip nog aan onze kijkers, luisteraars mee zou moeten geven? Dat mag een boek zijn, een podcast. Als iemand zich de eerste stappen zet, zeg maar bijvoorbeeld in de wereld van investeren, beleggen.
Advies.
Wat zou je dan meegeven?
Poel. Ik denk dat als je net begint, is het beste wat je kunt doen, is er veel tijd in stoppen. Dus vooral heel veel leren. En dat houdt in leren van jezelf. Dus je moet het gaan doen. Je moet het samen met een podcast gaan doen. En er zijn heel veel hele goede podcasts en boeken lezen. Alle boeken van Ray Dalio, en hij heeft er een paar nieuwe geschreven de laatste jaren, zijn top. Maar gewoon beginnen daarmee, het gaan doen en heel veel reflecteren. Want ik denk dat daar de grootste kracht zit.
Mm-hmm.
Op het gebied van ondernemen, waar ik de meeste van heb geleerd. Ja, ik vind Alex van Mozy heel vet.
Mm-hmm.
Die is...
Ken ik, van de gym.
Ja, hij heeft gym schools opgericht, verschillende gym dingen. En nu is die acquisition.com is die gestart. Maar zijn manier van denken is echt fantastisch.
Ja.
En dat helpt heel erg bij het ondernemen. Dus ik denk dat dat het is.
Leuk, goeie tips.
Nou, dankjewel. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Vond het een heel leuk gesprek.
Ik ook.
Thanks voor je komst in ieder geval. Mooi. Voor de kijkers thuis, in ieder geval bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke podcast? Vergeet dan niet om in ieder geval even te liken. Deel het ook vooral op de socials. Abonneer je gelijk ook even op het kanaal. En laat ons even weten ook in de reacties hieronder wat je ervan vond.
Wat je van Michaël vond.
Nog
altijd.
En van zijn verhaal. Misschien ook wie je graag een keer bij ons aan tafel zou willen zien. En dan zien we graag bij de volgende Geldzaken.
Yes.